Liegen over een mondkapjesdeal die je hebt gesloten met de overheid. Een deal waarmee je miljoenen hebt verdiend. Dat doet toch alleen Siewert van Liende? Nou, nee. Ik ben Felicia Alberding en in de Mondkapjesmiljonairs duik ik met een team van correspondenten in andere schandalen. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? Luister de Mondkapjesmiljonairs in je Podimo-app. Of ga naar podimo.nl/mondkapjes. En probeer Podimo 30 dagen. Podimo.nl/mondkapjes.
Deze podcast is 100% expertisevrij en alleen geschikt voor amusementsdoeleinden. De inhoud mag dus niet worden beschouwd als financieel advies. Dit is Jong Beleggen, de podcast. Ik ben Milou.
En ik ben Pim.
De aflevering waar je nu naar gaat luisteren is, nou ja, uniek is een soort in meerdere opzichten.
Ja, we gaan het hebben over misschien wel de beste ondernemer aller tijden, Steve Jobs.
Ja, de man achter Pixar en Apple. Natuurlijk vaak besproken in de podcast.
Ja, we gaan luisteren naar heel veel fragmenten en we hebben het in 4 categorieën geplaatst. Build, Sell, Lead en Vision.
En hij is natuurlijk niet langer onder ons, Steve Jobs, maar toch is hij er zelf ook een beetje bij.
Lang leven de technologie. Ik heb er zin in.
Ik ook. Ja, en dit is een beetje een hele speciale aflevering eigenlijk. Niet in de eerste plaats alleen omdat we het gaan hebben over, nou, misschien wel jouw grootste held aller tijden. Maar ook omdat zodra deze aflevering online staat, dan ben jij net vader geworden.
Ben ik weer lekker aan het vaderen.
Een meisje wordt het, hè?
Ja, ik kijk heel erg naar uit.
Ja, dat snap ik.
In de tussentijd zijn we dus verhuisd en hebben we een dochter.
Ja, ook dat. Dus ja. Er is, als deze aflevering te beluisteren is, zit er een roerige tijd op. Als het
een hoop veranderingen in één keer.
Ja. Nou, en toch zijn we er natuurlijk voor de luisteraar en in de tussentijd. Daarom werken wij iets harder van tevoren. We gaan het dus even over Steve Jobs. En ik zei al, ja, held voor jou. Je hebt het niet vaak over helden, maar voor deze man maak je toch wel een uitzondering, hè?
Ja, nou ja, held klinkt altijd zo heftig. Ik denk dat hij het meeste invloed heeft gehad op mijn leven eigenlijk. En dan voornamelijk op mijn professionele leven. Ik denk dat hij de grondlegger van alle producten die nu worden gemaakt en die worden gebruikt. En vooral in de hoek van software en hardware, en voornamelijk software, dat hij eigenlijk de grondlegger is van hoe iedereen die software maakt.
Ja, dus hoewel hij niet meer onder ons is in deze wereld, hij is overleden in 2011, hebben we nog dagelijks, nou ja, plukken we zeg maar de vruchten van tijd op aarde.
Ik denk dat hij heel veel invloed heeft gehad op waarom alle producten die wij nu gebruiken zo gebruiksvriendelijk zijn. Dus dat wij nu vrij makkelijk wereldwijd software kunnen adopteren en zo makkelijk dingen kunnen gebruiken. Ik denk dat hij daar de grondlegger van is. Hij heeft eigenlijk een standaard gecreëerd waar iedereen die iets in die hoek doet, ja, die liefde voor gebruiksvriendelijkheid en die obsessie op details eigenlijk heeft overgenomen. Mijn opleiding is daar echt wel een grote basis in geweest. Ja. En als je vraagt, er zijn heel veel onderzoeken gedaan naar wel 1500 founders in Silicon Valley. En als werd gevraagd, ja, wie heeft het meeste invloed, kwam 95% zei Steve Jobs. Dus eigenlijk heel Silicon Valley is volledig geïnspireerd door Steve Jobs. Hij heeft in heel Silicon Valley bepaald een beetje hoe de wereld software gebruikt. Hij is heel invloedrijk op het gebied van software.
Nou, en dit is een beetje een speciale aflevering omdat we hem zo ver van tevoren moeten opnemen. Maar het is ook een speciale aflevering omdat het niet direct echt over beleggen gaat, hè?
Ja, maar ik denk dat we zijn allemaal wel op zo'n niveau dat we dus ook best wel weer een stapje verder kunnen leren. En het mooie aan Steve Jobs is dat hij natuurlijk een beursgenoteerd bedrijf heeft opgericht. Mm-hmm. Apple. Dus er zijn heel veel dingen te leren over innovatie en beursgenoteerde bedrijven. Hij heeft heel veel gesproken over management en over hoe hou je een team bij elkaar, cultuur. Hij praat over business cycles. Dus er is heel veel te leren voor beleggers op een indirecte manier.
Je kan heel veel leren van hem in je eigen beoordeling van andere bedrijven.
Ja, exact. Dus ja. Het is heel vermakelijk en je leert denk ik ook wel een hoop over een beetje ondernemen, management beoordelen.
Nou ja, en wij kunnen hem natuurlijk ook nog een beetje vragen stellen, want Pim, je raadt nooit wie er vandaag bij is.
Nou, wie?
Steve, kom er maar in.
Hi guys, this is Steve.
Steve, it's so nice to have you on our podcast.
Yeah, we really appreciate you taking the time with us.
Thank you for having me.
Well, thank you for being here. How have you been since you left this world in 2011?
Haha, well, since I do not longer work at Apple, I have more time to listen to music, and I have plenty of time to do my calligraphy.
Calligraphy? That's interesting. Is that a hobby of yours? I already read somewhere that you visited Japan a lot during your lifetime.
I was wondering, do you ever feel sad that you are not here anymore to experience all these technological developments?
Well, obviously, you live in exciting times. Of course, I would have loved to be there to, for instance, experience all the current AI and spatial computing developments in real life. But yeah, it's essential to remember that life is a continuous journey, and no individual can be present for every development. That's just the way it is.
You left quite a legacy in this world, so you're definitely not forgotten.
Ha ha, that's good to hear, Pim. And although I'm not physically present to witness the current state of AI, I find solace in the knowledge that my contributions helped shape the foundation upon which this progress is built.
We couldn't have done it without you.
No, I don't think so. How do you feel about being here in our show today?
I think it's incredible that you can use AI to give the illusion of having a real-life conversation with me on your podcast. However, it's important to remember that this AI-generated voice is a simulation, and it should be made clear to your listeners that it is not my actual voice. Transparency and honesty in how AI is used are vital to maintain trust with your audience. Ultimately, I'm intrigued by the possibilities that AI brings to the table and how it can enhance various aspects of our lives. So, if my simulated voice can contribute positively to your podcast, I'm pleased to be a part of it in this unique manner.
It's definitely unique. It's as if you're really here. Well, Steve, thank you for now. We're going to talk about you in this episode. Stay with us during the show. We are very curious to hear what you think at the end.
Okay, I will.
Okay. Ja, dat was Steve.
Wauw.
Dat hij even de tijd neemt, hè, voor ons.
Ja, het is bijzonder dat hij hier zo bij is.
Ja. We hebben natuurlijk heel veel naar Steve zitten luisteren in de voorbereiding voor deze aflevering. Jij in het bijzonder. Jij kent heel veel content natuurlijk van hem. Hij heeft ook op heel veel plekken lezingen gegeven, voor studenten gesproken. Van alles heeft hij gedaan. Dus het was wel een pittige klus om de meest belangrijke lessen eruit te halen.
Ja, ik denk dat ik hier maanden al mee bezig ben geweest. Voor mij was het moeilijkste om een selectie te maken.
Waarom was het nu zo moeilijk? Je wil hem natuurlijk het ultieme recht doen, of niet?
Ja, en omdat misschien is dat ook heel persoonlijk. Dat ik namelijk in elk stukje vind ik wel dat er iets moois achter zit. Of dan ken ik het hele verhaal erachter wat hij zegt. En dan denk ik, ja, dat is dan wel weer mooi om te delen.
Oké. Dus we kunnen echt van jou extra achtergrondinfo verwachten.
Ja, ik denk dat wat jij zei bij heel veel stukjes zei. Van, misschien mag hij eruit. Maar dan denk ik, nee, daar heb ik juist een heel mooi verhaal bij.
Ja, dus ik weet het echt nog niet. Ik ben heel erg benieuwd wat je allemaal te vertellen hebt. Nou, vertel eens, hoe gaan we dit aanpakken?
Ja, ik heb het eigenlijk opgedeeld in 5 delen. Waarvan even de eerste 4 het belangrijkste zijn. En dat is build, sell, lead en vision. En naar mijn idee zijn dat eigenlijk de 4 elementen die je nodig hebt om een extreem succesvol bedrijf op te zetten. Dus je moet kunnen bouwen, mm-hmm. Je moet kunnen verkopen, je moet mensen kunnen leiden en je moet visie hebben. En, en naar mijn idee is dat als je één van deze 4 dingen kan, dan kan je eigenlijk best goed geld verdienen. Maar als je ze alle 4 kan combineren, als jij een persoon bent die ze alle 4 kan, nou, dan kan je de wereld veranderen. En als je er 2 kan, dan doe je het ook heel goed. En ik denk dat eigenlijk aan die 4 elementen, als je daar iemand aan toetst, dan kan je een beetje zien van hoeveel impact die gaat maken in zijn leven. Mm-hmm. En Steve Jobs had ze eigenlijk alle 4.
Ja, er zijn maar weinig mensen die dat hebben, denk ik.
Die zijn er niet heel veel, nee. En ik wil ze eigenlijk aan de hand van deze 4 stappen heb ik fragmenten geselecteerd.
Okay.
En dan op het laatste wil ik ook nog een stukje levenslessen. En die heeft hij vooral op het einde gedeeld wanneer kanker was geconstateerd. Ja. Die willen nog een zuster van toegift.
Daar is hij aan overleden. Wat mij ook zo opvalt, jij zegt nu van hij heeft die 4 eigenschappen, die heeft hij eigenlijk allemaal. Hij kan dat allemaal heel goed. Dat viel mij ook zo op, want we kennen hem als een soort van ultieme nerd. Natuurlijk een echte bedrijfsman. Maar hij kan ook tegelijkertijd zo goed communiceren.
Ja, het is een unieke combinatie. Het is iemand die eigenlijk een beetje een hippie is. Die heel lang in India heeft geleefd. En ook een beetje het geloven boeddhisme en zo. Maar dan gecombineerd met een soort van businessman, marketing en verkopen en verhalen vertellen. Dat is natuurlijk een unieke combinatie. En ja, als je eigenlijk Silicon Valley nu zou benoemen, is dat eigenlijk de basis van Silicon Valley nu. Is dat elke starter begint eigenlijk met dat ze graag de wereld willen veranderen. Dat het uit de meest pure intenties komen. Dat is een beetje dat hippie gedachte. Maar dan gecombineerd met gewoon keiharde technologie en marketing en sales.
Ja.
En hij is denk ik de basis daar geweest van die manier van die dynamiek van een bedrijf zetten, is hij daar de basis van geweest. Daardoor slikt de hele wereld heel makkelijk als zoete koek om die combinatie tussen dat hippie-achtige, dat willen veranderen, dat werkt gewoon heel lekker. Gecombineerd met gewoon keiharde zaken.
Ja, ja, ja. We gaan naar deel 1, beeld. Dus opbouwen. Dat gaat over het opbouwen van het bedrijf. Hoe moet ik dat zien?
Dus eigenlijk waarom start je een bedrijf en heb je daar passie voor en ja, hoe doe je dat?
And sometimes people come to me and say, I want to start a company. And I say, why? They say, oh, I want to make lots of money. I say, forget it. That's not a good enough reason. Most people that have started companies because they want to make lots of money, I haven't seen very many of those succeed. The ones that succeed are people that come, sometimes they don't even want to start a company. They just have an idea that they want to get out, express out into the world. And oftentimes they have to start a company because nobody else will listen to them.
Ja, je hebt eigenlijk niet zo heel veel aan toe te voegen. Maar als je wil ondernemen, dan moet je natuurlijk iets bouwen. En dat het kost je gewoon zeker 5-6 jaar. Vaak zeg ik wel minimaal 8 jaar. Om gewoon echt een soort van eerste versie, eerste ronde van je bedrijf te bouwen. Je gaat zoveel tegenslagen krijgen. En, je redt het alleen als je dat doet voor passie. Dus dat je geniet van het doen in plaats van de uitkomst. Want anders ben je lang gestopt.
Ze zegt eigenlijk als je gewoon iets in de wereld wil krijgen, een expressie, zoek dan even iemand anders om een bedrijf te doen. Want dat is niet iets wat je er zomaar even bij doet. Je moet daar echt een passie voor hebben.
Ja, je moet echt een probleem willen oplossen.
People say you have to have a lot of passion for what you're doing. And it's totally true. And the reason is because it's so hard that if you don't, any rational person would give up. It's really hard. And you have to do it over a sustained period of time. So if you don't love it, if you're not having fun doing it, you don't really love it, you're going to give up. And that's what happens to most people, actually. If you really look at the ones that ended up, you know, being successful, unquote, in the eyes of society and the ones that didn't, oftentimes it's the ones that are successful loved what they did so they could persevere when it got really tough. And the ones that didn't love it quit because they're sane, right? Who would want to put up with this stuff if you don't love it? So it's a lot of hard work and it's a lot of worrying constantly. If you don't love it, you're gonna fail.
Je moet iets doen waar je echt dol op bent. En dan maakt het veel makkelijker en leuker ook om vol te houden.
Ja, dus dit is ik denk gewoon als meer algemeen. Dus van ook alles wat je doet, moet je gewoon probeer zoveel mogelijk met passie te doen. Want dan hou je het gewoon lang vol. En dan komt uiteindelijk wel de resultaten naar je toe. Want de rest om je heen, die geeft toch wel een keer op.
Wij hadden ook niet 150 afleveringen kunnen maken als jij het stom vervelend onderwerp had gevonden, natuurlijk beleggen.
En ongeveer 95% van alle podcasts die halen aflevering 5 niet eens. Dus.
Om te maken. Ja. Stoppen daarna. Ja. Nee, doe iets wat je leuk vindt, jongens. Dat is eigenlijk een open deur, maar veel mensen vinden dat toch lastig, denk ik.
I can tell you what our goal is. Our goal is to make the best personal computers in the world and to make products we are proud to sell and would recommend to our family and friends. And we want to do that at the lowest prices we can. But I have to tell you, there's some stuff in our industry that we wouldn't be proud to ship, that we wouldn't be proud to recommend to our family and friends. And we can't do it. We just can't ship junk.
Ja, dit was wel mooi. Dit was een meeting met aandeelhouders waar iemand uit het publiek vroeg, maak je niet druk om de market share wat minder wordt? En ja, dat vind ik dan mooi. Dat alles in hem staat gewoon passie zien. En het mooie is dat daarnaast zit ook Tim Cook zit ook in het fragment ernaast. En hij zegt, ja, wij gaan gewoon niet junk shippen. Wij willen gewoon het allerbeste product. En we gaan dat tegen de beste prijs doen waar mogelijk. Maar wij doen geen concessies op kwaliteit. En ik denk dat is gewoon mooi. Dat zie je gewoon zelden. Dat wordt zo snel op kwaliteit ingeleverd als de druk komt.
Ja, dus in feite zegt hij, ik heb scheid aan de marktprijs van een aandeel.
Ja, je focust gewoon echt op kwaliteit in plaats van kwantiteit. En dat zie je gewoon zelden.
Ja. Maar hoe prik je daar doorheen als observerende belegger? Want ik denk ook dat je dat heel goed kan zeggen zomaar als CEO van ja, nee, we hebben niks gemaakt de afgelopen tijd, maar dat komt gewoon omdat we niet echt iets goeds kunnen maken. Weet je?
Ja, en ik vind het een beetje een Lindy effect, denk ik. Hoe langer je focus op kwaliteit, hoe langer het soort van je runway daarna is. Dus als je zegt 20 jaar focus op kwaliteit, dan heb je dus nog een soort van een runway van minimaal 20 jaar daarna.
Een runway bedoel je om producten?
Nou, gewoon dan heb je zoveel naam gebouwd, zoveel band gebouwd, zoveel loyale klanten. Ze zitten zo goed in de cultuur, kwaliteit. En dan duurt het zeker 20 jaar voordat het zich afbreekt.
Ja.
En ik denk dat daar heeft Tim Cook nu ook extreem van genoten. Tim Cook wordt gezien als een hele goede CEO. Maar dat heeft gewoon te maken, vind ik, dat periode voor hem zo een goed sterk fundament neergelegd is, waar hij er nu op kan oogsten eigenlijk.
Ja. Het best gespreide bedje ever om in te
Ja, vind
te
ik wel. Dit is, maar daar gaan we het zo nog over hebben. Maar,
ja. Yeah. Oké, okay. Dan gaan we naar het volgende fragment even. En voordat we daaraan beginnen wil ik zeggen, hij ziet er hier heel anders uit. We hebben veel fragmenten uit verschillende tijden. Hij ziet hier, ik dacht eerst, wie is dit? Ja, hij is hier wat dikker. Hij heeft een baard.
Hij heeft heel veel soort van gedaantewisseling. Omdat hij ook zichzelf heel erg in compleet nieuwe omgeving heeft gestopt. En hij is daar een beetje aangepast aan de omgeving.
When you grow up, you tend to get told that the world is the way it is. And your life is just to live your life inside the world. Try not to bash into the walls too much. Try to have a nice family life. Have fun. Save a little money. But life, that's a very limited life. Life can be much broader once you discover one simple fact. And that is everything around you that you call life was made up by people that were no smarter than you. And you can change it. You can influence it. You can build your own things that other people can use. And the minute that you understand that you can poke life and actually something will, you know, if you push in, something will pop out the other side, that you can change it, you can mold it. That's maybe the most important thing, is to shake off this erroneous notion that life is there and you're just going to live in it, versus embrace it, change it, improve it, make your mark upon it. Once you learn that, you'll never be the same again.
Ja, dat is zo'n building mentaliteit dit. Gewoon ik vind het gewoon zo mooi. Hij maakt het zo luchtig. Ik denk dat als je dit hoort, dan moet je toch denken, ja, ik moet ook dingen gaan bouwen.
Ja, je moet wel geïnspireerd raken.
Ik moet iets gaan maken.
Ja, ik hoor namelijk echt tot die eerste categorie. Het leven overkomt mij.
Ja, maar dit is toch zo mooi dat je eigenlijk is alles om me heen ook maar gemaakt door mensen. Die zijn ook niet zoveel slimmer dan dat ik ben. Dus ik moet ook gewoon dingen gaan maken.
Ja.
En als je dat dan combineert met gewoon je passie vinden en doorzettingsvermogen en gewoon gaan bouwen. Het moet veel meer gemaakt worden, veel meer bouwen.
Ik snap heel goed waarom jij met de PDT begonnen bent.
Nou ja, ik zeg al, beerbuilder or bet on builders.
Je hebt hier wel echt dat advies ter harte genomen, zoveel is duidelijk.
I mean, you guys, most of you come from companies where you've had work experience, right? How many of you are from manufacturing companies? Oh, excellent. Where are the rest of you from? how many from consulting? Oh, that's bad. You should do something. No, seriously, I don't think there's anything inherently evil in consulting. I think that without owning something over an extended period of time, like a few years, where one has a chance to take responsibility for one's recommendations, where one has to see one's recommendations through all action stages and accumulate scar tissue for the mistakes and pick oneself up off the ground and dust oneself off, one learns a fraction of what one can. What you're coming in and making recommendations and not owning the results, not owning the implementation, I think is a fraction of the value and a fraction of the opportunity to learn and get better. And so what you do get a broad cut at companies, but it's very thin. It's like a picture of I'm a vegetarian, so I won't use steak, but it's like a picture of a banana. You might get a very accurate picture, but it's only two-dimensional. And without the experience of actually doing it, you never get three-dimensional. So you might have a lot of pictures on your walls. You can show it off to your friends. You can say, look, I've worked in bananas, I've worked in peaches, I've worked in grapes, but you never really taste it. And I think that's what I think.
Ja, dit geeft zo mooi weer wat eigenlijk. Het is gewoon een hele lage toegevoegde waarde van consultants. En er zijn gewoon heel veel consultants in de westerse wereld.
Mm-hmm. Maar wat heeft dat met building te maken precies?
Nou, eigenlijk wat hij zegt is dat er zit geen skin in the game. En je bouwt die diepte niet op om dingen echt te begrijpen. Je blijft altijd op de vlakte.
Ja.
En ik denk dat een heel groot probleem is van alle consultants die vooral bij overheden zitten en zo. Is dat er zit geen diep gevoel voor het probleem.
Dus nee, maar wat
het probleem
wordt
niet geowned. En daardoor kan je, mm-hmm. je zou het ook nooit echt kunnen oplossen.
Okay.
En daardoor zit er natuurlijk ook geen die hele... Het is niet anti-fragile, die hele groep als zich. Want er zit geen zuiveringsmechanisme in, omdat ze nooit echt de diepte ingaan, waardoor ze ook nooit echt kunnen afgestraft kunnen worden.
Nee, ze gaan nooit kapot. Ze gaan gewoon weer naar een volgende zaak.
Ja, dus omdat ze het niet echt het probleem niet ownen. En maar daardoor ook nooit die diepgang krijgen. En die diepgang heb je uiteindelijk nodig om echt bijzondere dingen te doen.
Dus wat zegt het voor een belegger? Als je in een bedrijf gaat, ga niet in zee met een bedrijf dat alleen maar consultants inhuurt? Of?
Ja, als belegger, ik weet niet of je daar heel veel... Ik denk dat dit meer persoonlijk zou moeten opvatten. Dus als je iets... Ik denk dat heel veel mensen tegenwoordig een vorm van consulting doen.
Ja.
Ik denk dat je daar uiteindelijk niet gelukkig van gaat worden. Denk ik. Ik denk dat je uiteindelijk natuurlijk heel snel in de gouden kooi terechtkomt. En als je alles op droog hebt, dan denk je... Nu ga ik iets doen wat ik echt leuk vind. Maar je leeft maar één keer. Misschien moet je nu al doen wat je leuk vindt.
Ja.
En ik geloof dat je in een flow statement komen. Dat wordt een beetje uit onderzoek gezien als daar word je het meest gelukkig van met werk. En dat krijg je nooit als consultant. Dan moet je echt die diepgang hebben. En dat heb je alleen als je bouwer bent.
Ja. Als je het nou heel leuk vindt om puzzels op te lossen. Hè? Ik ken wel mensen die bij McKinsey werken bijvoorbeeld. Die vinden dat echt heel leuk om te doen. Om te kijken met een bedrijf van, oké, hier, dit is het probleem. Hoe gaan we dat tackelen?
Ja, nou, maar own dan ook de oplossing. Maar dit gevoel heb ik ook altijd bij consultants. Die om me heen lopen. Dus van, ja, je kan heel makkelijk meepraten. Maar als je echt diep op invraagt. Diep op in kunt. Dan heb jij gewoon. Jij praat gewoon over allemaal 2D plaatjes. Ja. Dus je kan heel snel meepraten met allemaal fruitsoorten. Maar als we echt diep op die banaan ingaan. Dan haak jij op een gegeven moment af.
We gaan naar het tweede blokje. Sell. Dat gaat dus over het verkopen, het storytelling. Wat maak je en hoe verkoop je dat, denk ik, hè? Aan gebruikers.
Ja, ze noemen dat ook wel distributie.
Ja.
Als je eenmaal een product hebt gemaakt, dan moet je het ook ergens kwijt kunnen. Je moet het bij mensen, krijgen. En dat noemen ze dan ook natuurlijk heel simpel, het verkopen.
En je moet mensen warm laten lopen voor jouw goede zaak.
Ja, en hij deed dat vooral door de vorm van storytelling. Nou, daar is hij echt...
De meester.
Ja, en ik denk dat we beginnen met een commercial... En ik denk dat iedereen die wel gehoord heeft, maar dit is een van de allerbeste commercials ooit.
Here's to the crazy ones. The misfits. The rebels. The troublemakers. The round pegs in the square holes. The ones who see things differently. They're not fond of rules, and they have no respect for the status quo. You can quote them, disagree with them, glorify or vilify them. About the only thing you can't do is ignore them. Because they change things. They push the human race forward. While some may see them as the crazy ones, we see genius. Because the people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do.
Ja, en dan verschijnt er een beeld. Think different.
Ja,
met een appeltje.
Ja, in die video zie je dus Albert Einstein, Bob Dylan, Martin Luther King, Richard Branson, John Lennon. Nou, ga maar door. Ja, Mohammed Ali. Nou, eigenlijk een soort van samenvatting van alle grootheden die de wereld heeft gekend.
Gekke mensen, misfits, dwarsdenkers.
Ja, en het is natuurlijk fantastisch dat je je product zo kan positioneren. Dat jij eigenlijk die groep empowert. Als die groep nu had geleefd, hadden ze allemaal een Apple gebruikt.
Ja, denk je dat ze allemaal een Apple hadden gebruikt?
Ja, dat is natuurlijk...
Dat is het idee.
Dat is natuurlijk het idee erachter.
Ja.
Ja, dit is...
Het is inspirerend. Je denkt van, ik wil hierbij horen. Tegelijk denk je ook van, het is ook bijna een levensles. Het is niet erg om ergens niet in te passen. Juist daar komen de grootste dingen uit voort.
Ja, volgens mij heeft hij ook een beetje de dynamiek bij de Super Bowl veranderd. De Super Bowl staat heel erg bekend om de advertenties.
Dat is dat grote sportevenement toch in Amerika, een merk van voetbal.
Ja, dat staat vooral bekend om de reclames. En daarvoor was het gewoon heel erg zakelijke reclame. En sinds Steve Jobs heeft gemaakt, en daar werd dus alleen maar gesproken over deze advertentie daarna. En ging niet eens meer over de wedstrijd. En dat heeft een soort van precedent geschapen dat daarna is iedereen... Hele andere commercials gaan maken. En dan is het een beetje een trend ontstaan. Wie maakt de mooiste commercial?
Ja.
En dan ga je natuurlijk niet zeggen, koop nu dit pak melk. Dan ga je verhalen vertellen.
Mm-hmm.
Dus hij heeft daar die hele dynamiek veranderd.
Game changer. Zelfs daar had hij invloed.
Ja, hij heeft heel op zoveel plekken invloed.
Volgende?
Ja.
Wil je dit inleiden?
Ja, er zijn twee fragmenten. Hij is natuurlijk bekend om zijn keynote speeches. En ik denk dat kan ik twee momenten kon ik pakken. Eentje van 1000 songs in my pocket. dat hij de iPod uit zijn broekzak haalt. En natuurlijk de introductie van de iPhone. En ik denk dat de introductie van de iPhone misschien het meest bekend is, omdat we die allemaal hebben nu.
Welk jaar was dit?
Dit was in 2007.
Ja.
Is goed, 2006, 2007.
En je moet even proberen voor te stellen, toen was dit er dus gewoon nog helemaal niet.
Nee, je had nog geen multitouchscreen. Dus het was allemaal met een pinnetje. En,
ja.
Dit was voor het eerst dat je met twee vingers tegelijk een scherm kon gebruiken.
iPod. A phone. En an internet communicator. An iPod. A phone. Are you getting it? These are not three separate devices. This is one device. And we are calling it iPhone. Today, Apple is going to reinvent the phone.
Ja. Wat ook zo mooi zien zijn in heel veel boeken, staat ook dat hij zo bezig was met deze keynote, dat hij bijna ging reverse engineeren van, er zit zoveel pers daar. Hij was al aan het bepalen welke koppen gaat de pers gebruiken. En ik ga hem dus mijn keynote zo aanpassen, zodat ze die koppen gaan.
Ja, hij wilde daar invloed op uit.
Ja, want hij weet dat het gratis marketing. En ik wil al die koppen beïnvloeden. Dus onbewust zijn al die journalisten eigenlijk soort van genudged in die presentatie, zodat ze dat hij ze had gestuurd welke koppen ze gingen gebruiken en hoe ze de introductie schreven. En dat is zo diep zat hij in het storytelling en in de marketing.
Dan wil ik natuurlijk weten, wat waren die koppen?
Nou ja, dan moet je natuurlijk teruggaan naar elke lancering. Maar hij kiest zijn woorden zo erg dat mensen dat gaan overnemen. En beperkt het heel erg dat je ook niet heel veel woorden hebt om uit te kiezen.
Ja.
En dat, ja, daarmee heeft Apple ook heel lang het kunnen doen zonder betaalde marketing.
Ja.
Dat wat we natuurlijk ook een beetje kennen van Elon Musk, die ook heel lang geen betaalde advertentie heeft gedaan voor Tesla.
Mm-hmm. Zou je de stelling aandurven dat hij vrij geniaal was natuurlijk als ondernemer en als technisch mens en zo, maar misschien nog wel genialer in de manier waarop hij de dingen verkoopt?
Ja, ik denk
storyteller.
Dat...
Storyteller?
Ik denk dat verhalen vertellen en het heel erg klein maken en technologie naar zo klein maken dat iedereen denkt, wauw, dat denk ik misschien wel zijn allerbelangrijkste skill. Maar ik denk dat het ook niet moet onderschatten hoe het komen natuurlijk straks op, hoe een extreem goed oog hij heeft voor kwaliteit en voor talent.
Echt de Homo Universalis. Oké, volgende fragment.
I think one of the things that really separates us from the high primates is that we're tool builders. And I read a study that measured the efficiency of locomotion for various species on the planet. The condor used the least energy to move a kilometer. And humans came in with a rather unimpressive showing about a third of the way down the list. It was not too proud of a showing for the crown of creation. So that didn't look so good. But then somebody at Scientific American had the insight to test the efficiency of locomotion for a man on a bicycle. And a man on a bicycle or a human on a bicycle blew the condor away, completely off the top of the charts. And that's what a computer is to me. It's the most remarkable tool that we've ever come up with. And it's the equivalent of a bicycle for our minds.
Ja.
Ja, dit vind ik de allermooiste.
Ik zag het. Ik keek je aan. Ik dacht,
zo
ga je een traantje wegpinken.
Ja, weet je, dat heeft hij ook heel lang bij de toen hij de Macintosh en de Lisa presenteerde. Die zei, dit is de bicycle for the mind. Ja, dat is wat dat komt van dit verhaal. Dat mensen in één keer eigenlijk heel inefficiënt is, niet snel door een fiets is in één keer het meest efficiënt qua afstand en energieverbruik. En dat hij eigenlijk zegt dat de computer is de bicycle voor de mind.
Ja,
ik vind het echt. En dat klopt natuurlijk ook.
Dat had ik nog nooit gehoord.
Ja, dit vind ik echt briljant bedacht.
Ja.
En dit is ook wat het is. Wij worden zoveel efficiënter door een computer. Onze hersenen worden nuttiger, efficiënter, sneller, zuiniger door een computer.
Zijn de huidige toepassingen van AI dan de Ferrari voor de mens?
Ja, dat zou je dus ook de bicycle van de mind kunnen. Ja, ik vind het briljant bedacht. En hij kan zulke goede verhalen vertellen en dat dan zo goed vertalen naar business en naar marketing. En dit kan je alleen bedenken als je natuurlijk heel lang in stilte zit. Hij is natuurlijk een heel duidelijk een soort van clear thinker. Dus hij kan heel zuiver denken, maar dat kan alleen als je extreem lang in stilte zit. Dus dat is ook iets wat hij heel veel gedaan heeft.
En ook de verbanden leggen. Hè? Wat je tegenkomt, dat je ziet en denk je van, hé, dat is eigenlijk...
Ja, dus,
associatief sterk.
great things are made in solitude. Dat is daar, hij is heel vaak alleen geweest. En dat denk ik, geloof ik wel, dat je moet zo diep kunnen denken, zo lang stil kunnen staan, om, denk ik, zoiets eruit te krijgen.
Was hij eenzaam, denk je?
Ja, hij had een heel klein sociaal leven. En hij was heel vaak alleen. En hij had ook geen spullen om zich heen, totaal niet materialistisch. Hij wil elke vorm van prikkels wegnemen.
Had hij eigenlijk een partner, kinderen?
Hij heeft 4 kinderen.
Okay.
Waarvan die eerste had hij niet helemaal erkend. Het is niet een hele goede vader geweest. En pas toen hij op het laatste wat meer.
Okay.
Maar daar komen we zo nog bij.
Okay. Volgende fragment. Hier zit hij op een aandeelhoudersvergadering? Of
ja, de aandeelhouders waren ook een beetje fanboys. Ja, het voelde echt zo als van, hoe gaan we dit aanpakken? En hij geeft een aandeelhouder die ook fan is, die voelt zich echt één. En die ziet dat er negatief wordt gesproken over het bedrijf. En die maakt zich zorgen dat daar de aandeelprijs naar beneden gaat. Maar hij maakt zich een beetje boos dat niemand in de buitenwereld ziet wat hier voor moois intern gemaakt wordt.
Yes, sir.
Steve, what do we do about the press? I mean, the Wall Street Journal reporters get up in the morning, sell Apple short, and then go write stories about us. And it's clear that it's a perception versus reality problem.
Yeah.
They don't know shit about operating systems. They don't know anything about tools. They don't know what's going on in the future. They don't know that we're building icebergs, and you build them from the bottom up.
Sure. I'm sure that a lot of you have had this experience where you're changing, you're growing as a person, and people tend to treat you like you were 18 months ago. And it's really frustrating sometimes when you're growing up and you're becoming more capable and you've solved, maybe you had some personality quirks you've kind of gotten over, whatever it may be, and people still treat you like you were a year to 18 months ago. It can be very frustrating. Well, it's the same with a company. It's the same with the press. The press is going to have a lag time. And the best thing that we can do about the press is to embrace them, do the best we can to educate them about the strategy, but to keep our eye on the prize. And that is turning out some great products, communicating directly with our customers as best we can, getting the community of people that are going to make this stuff successful, like yourselves, in the loop so you know everything, and just marching forward, one foot in front of the other. And the press will take care of it. It's like the stock price. The press and the stock price will take care of themselves. By the end of this year, it's going to look quite different. And I'm like an old man now in this industry, and I've seen the ups and downs. And when you see enough of them, you know that's going to happen. So when you get up in the morning and the press is selling Apple short, go out and buy some shares. You know? That's what I would do. That's what I have done.
Ja, dus het gaat eigenlijk over het verkopen aan naar de aandeelhouders. Hoewel het eigenlijk dus niet nodig was voor een zaal volle fanboys.
Ja, maar dit is een goede beleggingsadvies. Hè? Er is gewoon volatiliteit in de markt. En hij zegt, ik ga nu lang genoeg mee in de industrie dat ik weet dat het een ups en downs gaat. En dat de pers eigenlijk altijd achterloopt. Het is allemaal ruis. Lagtime noemt hij dat. Nou, vind ik wel mooi dat alles wat je leest in het nieuws is eigenlijk altijd het oud nieuws.
Het is al gebeurd.
Ja, of het is gewoon vertraagd. Je ziet niet wat er intern bij bedrijven gebeurt. Want daar schrijven ze niet over. Dus je moet gewoon vertrouwen houden en contra handelen. Dus als pers heel negatief is en schrijft over je moet misschien nu Apple short gaan. Dan moet je misschien juist aandelen bijkopen. Want wij weten wat er intern allemaal gebeurt. En dat straks naar buiten gaat. Mm-hmm. Dus, een mooi moment dat hij op een gegeven moment ook met aandeelhouders te maken kreeg.
Ja, en daar weet hij ook weer als geen ander mee om te gaan eigenlijk.
Ja, dat is natuurlijk ook daarom is beleggen in innovatie zo moeilijk. Hij zegt, wat die man zei, we're building an iceberg together.
Yeah.
And we start from the bottom. En dat is natuurlijk zo moeilijk. Als innovatie uitkomt, dan zie je vaak pas als het boven het wateroppervlakte komt.
Maar er zit zoveel daaronder.
Ja, en het kan misschien 10 jaar lang of 5 jaar. Nee, dat kan heel lang onder water gebouwd zijn. En dat zie je dus niet. En in één keer komt het boven het water en dan ga je dat in één keer zien in kwartaalcijfers en dan schiet het aandeel omhoog.
En dat hebben we natuurlijk recent nog gezien met Microsoft en ChatGPT.
Vooral bij Nvidia denk ik dat je het heel goed hebt gezien. Dan 10 jaar lang bouwen aan AI-chips en dan in één keer is het kantelpunt en dan komt het boven het water en schiet het ook naar boven.
Yeah.
En ik denk dat daar maakt beleggen in innovatie zo moeilijk en in technologie, omdat je namelijk het bouwen van die ijsberg, die zie je heel moeilijk aan de buitenkant.
Yeah.
Die ziet de pers sowieso niet. Die moet je sowieso niet als een indicator.
Je moet ook eigenlijk dan inside information hebben.
Nou ja, dat ook gewoon heel erg vakinhoudelijke kennis hebben. Dat je mensen volgt die daar werken. Dat je rapports gaat lezen, onderzoeken, wetenschappelijke papers. Dat je het echt inziet. Daarom zeggen ze ook niet voor niks. Je moet weten wat je koopt. En alles wat nieuws te maken is ruis.
Belangrijk les. We gaan naar het derde blokje, dat heet Lead. Dat gaat dus helemaal over leiderschap. Zullen we maar meteen beginnen met het eerste fragment?
My model of business is the Beatles. You know, they were four very talented guys who kept each other's kind of negative tendencies in check. They balanced each other, and the total was greater than the sum of the parts. And that's how I see business. You know, great things in business are never done by one person. They're done by a team of people. And we've got that here at Pixar. And we've got that at Apple as well. And so that's what lets me do this. Well, you know, with the Beatles, when they were together, they did truly brilliant, innovative work. And when they split up, they did good work, but it was never the same. And I see business that way too.
Ja, hij was ook groot muziekfan, hè? Daarom had hij natuurlijk in eerste instantie die iPod.
Ja, Bob Dylan was hier. De Beatles was hij groot fan van.
Ja. En hier maakt het heel inzichtelijk dat eigenlijk het is altijd teamwork.
Ja.
Is dat ook een beetje valse bescheidenheid, denk je?
Nee. Ik durf wel te zeggen dat vooral in de beginjaren, dat alle producten die hij heeft gemaakt, dat hij bij far de slechtste ingenieur was. Ik denk dat hij altijd de minste was. Dat hij alleen maar mensen erbij haalde die extreem goed, waren. En hij had een extreem goed neusje voor het spotten van talent.
Ja.
Echt extreem goed. En accepteerde ook geen nee. Van alle verhalen die ik heb gelezen. Er zijn twee Nederlanders ook bij het oorspronkelijke iPhone-team. Er stond 8 man. Daar is Bas Oording er een van. Die heb ik een keer ontmoet.
Mm-hmm.
Die ook het verhaal dat hij vertelde hoe hij daar terechtgekomen is. Dat hij eigenlijk eerst afgewezen was door gewoon HR en zo. En toen kwam hij Steve Jobs in de gang tegen. Toen liet hij een presentatie zien. Die had gemaakt. En Steve Jobs die zei, ja, je gaat nu bij mij werken. En hij had ook nog een ander aanbod, ging terug naar Nederland. En Steve Jobs bleef gewoon bellen.
Net zolang moet komen.
Dat hij daarheen kwam.
Ja.
Dat maakte hem, denk ik, heel bijzonder als een soort van in de vorm van een lead. Hij kan de allerbeste mensen aan zich binden.
Ja.
En ook vasthouden.
I've noticed something in my life, which is the people that are really good want to work with the best people they can find. Hopefully people that are even better than them. You know, I mean, that's my view of things is if you work with people that aren't as good as you, then, you know, you become a country of midgets. And if you work with people that are better than you, then you really grow.
Nou ja, daar bekent hij eigenlijk kleur.
Ja, dat is het. En heel mooi dat er zijn sinds Tim Cook best wel veel grote iconische mensen weggegaan bij Apple.
Mm-hmm.
En daar werd op een gegeven moment ook gezegd van waarom gaan al die mensen weg? Toen zei Tim Cook altijd op een gegeven moment door. Zeg, ja, die mensen zijn miljonair. We kunnen ze alles geven. Alleen, we kunnen ze geen. Die projecten die we nu hebben, zijn niet interessant genoeg. De uitdagingen zijn niet interessant. We kunnen ze, zolang we ze dat niet meer kunnen bieden, gaan ze gewoon weg. Het is de enige reden waarom je de A-players kan houden. Want ze kunnen overal heen.
Ze kunnen alles ook kopen.
Ze hebben alles al. Dus je moet ze één ding geven die ze niet hebben. En dat zijn de meest interessante, uitdagende projecten met de allerbeste mensen.
Ja, maar kunnen ze dat dan niet ook zelf bedenken als ze zo geniaal zijn? Een mooi project?
Ja, maar denk dat dan moet je die vier facetten hebben. Build, sell, lead en vision.
Mm.
En dat zijn vaak mensen die zo in één ding zo extreem goed zijn.
Ja.
Ik zie het leven een beetje alsof je heel veel blokjes te verdelen hebt. Zeg, je hebt 10 dingen, je kan 100 blokjes verdelen. Bij sommige mensen zijn bijna alle blokjes op één punt gericht. En die zijn dus extreem goed in één ding. En bij sommige mensen, vooral een beetje de ondernemers, en ik denk bij Steve Jobs vooral, die waren gewoon al die blokjes heel gelijkmatig verdeeld. Ja. Dus je ziet vaak dat de mensen die heel erg geconcentreerde blokjes hebben, vaak werken voor de mensen die de blokjes goed verspreid hebben. Ja.
One of the keys to Apple is Apple's an incredibly collaborative company. You know how many committees we have at Apple?
No.
Zero. We have no committees.
No committees.
We are organized like a startup. One person's in charge of iPhone OS software. One person's in charge of Mac hardware. One person's in charge of iPhone hardware engineering. Another person's in charge of worldwide marketing. Another person's in charge of operations. We're organized like a startup. We're the biggest startup on the planet. If you want to hire great people and have them stay working for you, you have to let them make a lot of decisions and you have to be run by ideas, not hierarchy. The best ideas have to win. So, otherwise, good people don't stay.
Ja, dit is echt een denk ik een mooi voorbeeld hoe je, als je een bedrijf beoordeelt, moet kijken naar de cultuur. Het moet niet hiërarchisch zijn. Het moet niet gerund worden door managers.
Mm.
En dan weet je gewoon dat de beste mensen weggaan. En dan ga je op lange termijn ga je het qua innovatie niet redden.
Ja, en ze geeft mensen verantwoordelijkheid, daag ze uit.
En ik denk als je belegt in technologie en innovatie, dan is dit denk ik cultuur is denk ik een van de allerbelangrijkste onderdelen van je fundamentele analyse.
En waarom specifiek zo voor innovatie?
Het probleem met innovatie is heel erg dat in technologiebedrijven is dat je het gewoon heel moeilijk om je. Je kan niet één keer iets bouwen en heb je de moot. En dat heb je dan voor de komende 40 jaar. Weet je wat Coca-Cola heeft en Procter & Gamble en zo. Dat kan gewoon niet in technologie. Je moot is innovatie.
Ja.
Dus een voorsprong hebben en dan die voorsprong gewoon non-stop blijven behouden. Dus door constant mee te innoveren met de markt. Dat is hoe je je moot behoudt. Mm-hmm. Als je stil gaat staan, dan weet je dat je binnen zeg 5 jaar wordt ingehaald. Komt hij later ook nog op terug. En dat kan je alleen doen door constant het allerbeste innovatie te doen. Door je allerbeste mensen te houden.
Ja.
En dan moet je dus een cultuur hebben waar die allerbeste mensen. Ik denk dat er nooit iemand heeft gezegd, nou, ik ben gebleven bij dit bedrijf, want ik heb zo'n goede managers om me heen.
Nee.
Don't need to be managed. Once they know what to do, they'll go figure out how to do it. And they don't need to be managed at all. What they need is a common vision. And that's what leadership is. What leadership is having a vision, being able to articulate that so the people around you can understand it, and getting a consensus on a common vision.
We agonized over hiring. We had interviews. You could go back and look at some of the interviews agendas. They would start at 9 or 10 in the morning and go through dinner. A new interviewee would talk to everybody in the building at least once and maybe a couple times and then come back for another round of interviews and then we'd all get together and talk about it.
And then before they fill out an application.
No, they never filled out.
The most critical part of the interview, at least to my mind, was when we finally decided we liked them enough to show them the Macintosh prototype and then we sat them down in front of it. And if they just kind of were bored or said, this is a nice computer, we didn't want them. We wanted their eyes to light up. And them to get really excited, and then we knew they were one of us.
Even de context van dit moment.
Ja, dit is het oorspronkelijke Macintosh team. Die wordt een soort van geïnterviewd en er zit een groepje voor mij van 5. En je hoort die enthousiasme als je die filmpjes, die ogen lichten helemaal op. Dit zijn werknemers die aan de Macintosh werken en ze zijn gewoon de hele dag met iemand in gesprek om iemand toe te laten in het team. En ze accepteren alleen iemand erbij als die ook helemaal weg is van dat product.
Ja.
En ja.
Eigenlijk, je kan zo kunnen zeggen, het is een groepje vakken idioten bij elkaar.
Ja, maar het is toch je ongeveer 50% van je tijd dat je wakker bent, ben je op werk.
Ja.
Het is toch zo mooi dat als je je leven kan vullen met zoveel passie als je aan een product werkt.
Ja, dat wil je.
En dit is wat hij heel erg noemt. Dus als je maar een paar A-players bij elkaar zet, dan heb je eigenlijk al je werk gedaan. Want dat betekent dat eigenlijk die andere A-players een zuiveringsmechanisme zijn voor de volgende kandidaat. Want die accepteren gewoon geen B-player. Mm. En dat laat hij heel mooi zien. Dat werknemers dit gewoon op een indirecte manier ook zeggen.
Tuurlijk, dat giert de motor natuurlijk aan als niks anders. Om met elkaar en dan ook echt uitput te zien. Die
ja, ik vind het gewoon mooi. Ik denk dat daar zijn grootste kwaliteit van Steve zat. Dat hij de allerbeste mensen bij elkaar kon brengen.
John came from PepsiCo. They at most would change their product, you know, once every 10 years. I mean, to them, a new product was like a new size bottle, right? So if you were a product person, you couldn't change the course of that company very much. So who influenced the success of PepsiCo? The sales and marketing people. Therefore, they were the ones that got promoted, and therefore, they were the ones that ran the company. Well, for PepsiCo, that might have been okay. But it turns out the same thing can happen in technology companies that get monopolies. Like, oh, IBM and Xerox. If you were a product person at IBM or Xerox, so you make a better copy or a better computer. So what? When you have a monopoly market share, the company's not any more successful. So the people that can make the company more successful are sales and marketing people. And they end up running the companies. And the product people get driven out of the decision-making forums. And the companies forget what it means to make great products. It sort of the product sensibility and the product genius that brought them to that monopolistic position gets rotted out by people running these companies who have no conception of a good product versus a bad product. They have no conception of the craftsmanship that's required to take a good idea and turn it into a good product. And they really have no feeling in their hearts usually about wanting to really help the customers.
Dit vind ik een heel goed fragment. Wat aan zijn grondslag ligt voor het succes van wat er wordt verteld of wat er wordt verkocht. Is het nou een politiek verhaal of is het een product? is dat het product goed is.
Ja, ja, de bouwers die verdwijnen gewoon langzaam naar minder belangrijke posities.
Ja.
En het wordt overgenomen door een beetje de consultants eigenlijk.
En dat is zo dom en zo oppervlakkig. Ja, daar komt die oppervlakkigheid weer. Ja. Dus tweedimensionaal.
Ik denk, dit is de reden waarom ik gewoon niet beleg in old tech. Het is zo moeilijk als je eenmaal dat kantelpunt overheen bent. Dat je, als er boven in de organisatie alleen maar een beetje de consultants zitten, de managers. En de A-players zijn weg. En de afstand naar een beslissing is te ver voor bouwers. Dan glij je naar beneden. En dan kom je bijna nooit meer uit. Want je gaat nooit meer, de goede mensen gaan dan nooit meer werken. Je ziet echt zelden. Ik vind het maar één goed voorbeeld. En dat is eigenlijk alleen Microsoft sinds Satya Nadella erbij gekomen is. De echt CEO geworden is echt weer een bouwer. Ja. Is aan de macht gekomen daar. En die heeft Microsoft volledig geturnd. Maar dat is, vind ik, de enige echte goede uitzondering waar technologie dat eerste succesvol was, afgeglezen en weer omhoog is gegaan.
Ja, waar echt weer ruimte is voor innovatie.
En het gebeurt echt zelden gebeurt dit.
Want waar zien we het misgaan?
Nou, bijna overal. Elk technologiebedrijf wat al oud is, is gewoon afgegleden.
Ja.
En dat zien we nu met Intel, ook recent. Je had echt bijna 100% marktaandeel in de datacenter chips.
Ja.
Nou ja, nu is het afgegleden volgens mij naar 10% of zo.
Ja.
En Nvidia heeft alles overgenomen.
Jongens, let nou op dat product. We gaan naar het vierde blokje. Vision, dus dat is visie.
Ja, je moet een visie hebben, een groot verhaal om die mensen ergens naartoe te leiden. Ze moeten werken aan echt iets groots. Iets wat ze zelf nog niet kunnen overzien, maar wel voelen. Ja, we zijn de wereld aan het veranderen. Anders kan je ook niet, denk ik, de echte A-players leiden. Dus, en hij vertelt ook straks heel mooi wat je voor impact je kan maken met een heel klein groepje op het gebied van software versus hardware.
Hardware is really hardware churns every 18 months. It's pretty impossible to get a sustainable competitive advantage from hardware. If you're lucky, you can make something 1.5 or 2 times as good as your competitor, which probably isn't enough to be quite a competitive advantage. And it only lasts for 6 months. But software seems to take a lot longer for people to catch up with. I watched Microsoft take 8 or 9 years to catch up with the Mac, and it's arguable whether they've even caught up. It takes a long time. And we think that the soonest we're going to have a true competitor is probably 4 to 5 years. So we've got that amount of time to grow ourselves a $1 to $2 billion company so that we can compete with them on scale. See, today we can't compete with them on scale. We never have as many salespeople as they do, as Sun does. We don't have the ad budgets that they do. So we've got to have a better product. Assuming, and I hope we always have a better product, and I think we can, but I'd also like to be able to at least give them a run for their money on scale. So we've got the next 3 to 4 years to run really fast so that by the time they even get close to having a competitive product, we're at a large enough scale to where we can start to compete with them.
Dit is de reden waarom je bijna geen grote hardwarebedrijven ziet.
Ja.
Je kan als met hardware, omdat je het altijd moet doen met bestaande componenten, en je hebt een heel groot netwerk nodig die allemaal die componenten maken, kan de concurrentie heel snel bijkomen. Dus je kan nooit een extreem grote voorsprong creëren met hardware. En dat kan je wel met software. Daarom zie je ook gewoon in de top 20 van grootste bedrijven nu dat geen hardware. Je ziet ze wel. Maar het is altijd gecombineerd met software.
Dus
gaat hij nu wat over vertellen.
Most things in life, the dynamic range between average and the best is at most 2 to 1. All right, like if you go to New York City and you get an average taxi cab driver versus the best taxi cab driver, you know, you're probably going to get to your destination with the best taxi cab maybe 30% faster. You know, in an automobile, what's the difference between an average and the best? Maybe, I don't know, 20%. The best CD player and an average CD player, I don't know, 20%. So 2 to 1 is a big, big dynamic range in most of life. In software, and it used to be the case in hardware too, the difference between average and the best is 50 to 1, maybe 100 to 1, okay?
Yeah.
Very few things in life are like this, but what I was lucky enough to spend my life in is like this. And so I've built a lot of my success off finding these truly gifted people and not settling for B and C players, but really going for the A players. And I found something. I found that when you get enough A players together, when you go through the incredible work to find, you know, 5 of these A players, they really like working with each other because they've never had a chance to do that before. And they don't want to work with B and C players, and so it becomes self-policing, and they only want to hire more A players. And so you build up these pockets of A players, and it propagates. And that's what the Mac team was like. They were all A players. And these were extraordinarily talented people.
Ja, dat hij dit geconstateerd heeft in de beginjaren bij Apple, dat hardware maar beperkte voordeel en software extreem.
Ja.
Dit is de reden waarom Apple het allergrootste bedrijf in de wereld nu is. Dat hij zijn hele leven heeft bewaakt dat iOS een gesloten ecosysteem wordt. Alles was altijd open. Hij heeft Apple een gesloten ecosysteem gemaakt, dus het mag niet op andere devices draaien. Als je dat maar ver genoeg uitbreidt, het ecosysteem, dus de software, dat het op een gegeven moment gewoon niet meer in te halen is. En dat je dan zo in een misschien wel factor 50 beter kan zijn dan iedereen om je heen. En ik denk dat dit is de allerbelangrijkste set. En toen hij wegging bij Apple, toen hij is ongeveer 11 jaar weg geweest, toen ging het heel slecht met Apple. Soms was bijna failliet. Toen hij kwam, ze waren er eigenlijk managers aan het roer. En hier is hij op een gegeven moment het OS, dus Mac OS, de voorloper daarvan, die zijn ze gaan licenseren. Dus andere partijen mochten die software gebruiken. Het eerste wat hij deed dat hij terugkwam, is alle licenties intrekken en het weer terugtrekken naar zijn eigen devices.
Ja.
En ik denk dat is misschien de allerbelangrijkste.
En die mensen ontslaan.
Ja, die zijn allemaal weggegaan. Daar komen we zo nog op. Maar dat is het allerbelangrijkste zet geweest.
Ja.
In het succes van Apple. En daar is natuurlijk ook die... hij heeft gewoon die hele keten van software beheerd. Ook dat mensen, dat developers helpen konden developers. De Apple Store, waar die 30% fee op pakt. Ja, daar heeft hij zo lang aan dat ecosysteem gebouwd. En ja, dat is Tim Cook nu eigenlijk gewoon aan het uitmelken. En dat is een van de allerbelangrijkste zetten geweest. Dat is de basis van het succes van Apple. Niet hardware... Alles door ook niet het rijgen van meerdere hardware dingen in het ecosysteem. Gewoon die keuze van ik bouw software en ik doe het allerbeste. Hij heeft gewoon het OS in de wereld, vind ik.
Ja.
Er zijn natuurlijk wel andere OS, maar hij vangt eigenlijk het geld van alle OS. Procentueel gezien.
Spreekt hij van achter zijn Apple laptop inderdaad. En
ja, ik denk dat is echt vind ik echt het succes van Apple.
Ja, bewonderenswaardig.
En dit is denk ik het mooie om te zien dat alle beleggers, analisten zeggen Apple is een hardware company. En dat is wat ze natuurlijk ook zeggen over Tesla. En dat is ook wat ze zeggen over Nvidia. Het is een hardware company.
Ja.
Maar Apple is nu gebleken, en dat laat ook de cijfers zien, dat het geen hardware company is. Dat het eigenlijk een software company is.
Ja.
Je hardware is de toegangspoort in de ecosysteem, in de softwarewereld van Apple.
Ja. Ja.
En ja, ik vind dat eigenlijk met Tesla ook. Ik heb zelf een Tesla gereden. Ik reed Tesla volledig voor de software, niet voor de auto.
Ja, precies.
Ja,
dus het is hardware, het is via hardware.
De hardware kom je in de wereld van de software terecht. Ja,
het is de tool eigenlijk.
Ja, het is de toegangspoort. En dat is met Nvidia ook. Wat is zover ik weet over Nvidia is dat die chips zijn heel goed, maar die chips zijn zo extreem stroomefficiënt door de software. Nu bij datacenters is eigenlijk stroomgebruik de grootste bottleneck, want die over de hele wereld stroomtekort, power, echt gewoon krachtstroom, is overal tekort nu. Dus datacenters zijn beperkt met een x-aantal krachtstroom. Dus wat je wil, is je wil een chip die heel efficiënt is op het x-aantal stroom wat je maximaal kan krijgen van de gemeente of de ding waar je in zit. Nvidia heeft heel veel software, een software-ecosysteem waardoor die chips efficiënter werken. Ja. En dat is de kracht van Nvidia versus de andere partijen. Dus het is niet de hardware,
maar
weer de software.
Ja.
En de software kan je een factor 50 keer beter worden.
Ja, of 100.
En iedereen zegt, de chips van Nvidia zijn beter. En de chips zijn helemaal niet zo heel veel beter. De chips zijn misschien in een factor 1 of 2 beter.
Daar zit ook de winst niet. Dat is weer dat verhaal van de
procent. Ja, maar de winst zit hem in de software. En iedereen ziet, Nvidia is een chipmaker.
Ja.
Hardwaremaker.
Ja.
De pers loopt ook altijd achter. We hebben gezegd, 18 maanden achter. En dat is die ijsberg. En software is zo moeilijk te zien. Je kan niet zien. Iedereen ziet die chip. Je ziet die auto, maar die ziet die software niet.
Ja.
Apple is a company that was based on innovation. When I left Apple 10 years ago, we were 10 years ahead of anybody else. It took Microsoft 10 years to copy Windows. The problem was is that Apple stood still. Even though it invested cumulatively billions in R&D, the output has not been there, and people have caught up with it, and its differentiation has eroded, in particular with respect to Microsoft. And so the way out for Apple, and I still think Apple has a future. There's some awfully good people there, and there's a tremendous brand loyalty to that company. I think the way out is not to slash and burn, it's to innovate.
Ja, dit is wel mooi, want dit is de fragment dat hij dat hij net voordat hij terugkwam bij Apple, voor mij een beetje die fase, hij was 11 jaar weg en Apple ging heel slecht met Apple.
Ja.
Het moment dat hij daar kwam, waren ze nog 90 dagen verwijderd van faillissement.
Wow.
En toen heeft ook uiteindelijk Microsoft ook Apple gered. Dus toen hij terugkwam, hij heeft gelijk alles weggehaald. Ze deden printers en PDA's. Nou, hij heeft gewoon die product line gewoon met 80% verkleind. En is gaan focussen op een paar producten. En die producten, eigenlijk alle resources, die had alle beste mensen op die producten gezet. Dus je houdt alleen je voorsprong weer, of je bouwt weer Apple op door gewoon te innoveren. En dat is denk ik met alle technologiebedrijven waar je in belegt. Echt moment dat ze stoppen met innoveren, dan weet je gewoon dat het, dan is het gewoon faillissement management. Ja. Dat kan 10 jaar duren, kan 20 jaar duren. Maar het kan ook heel snel gaan. Je weet, als ze stoppen met innoveren, dan gaat het nooit heel lang bestaan.
Nee, eigenlijk een doodsverklaring. En in het volgende fragment is hij al een stuk ouder. Volgens mij is hij hier al ziek. Er zit in een rode stoel. Kaal, brilletje, heel dun.
En wordt gevraagd hoe de iPhone bedacht is naar de iPad.
I had this idea of being able to get rid of the keyboard, type on a multi-touch glass display. And I asked our folks, could we come up with a multi-touch display that we type on, I could rest my hands on and actually type on. And about 6 months later, they called me in and showed me this prototype display. And it was amazing. This was in the early 90s. I mean, early 2000s. And I gave it to one of our other really brilliant UI folks. And he called me back a few weeks later and he had inertial scrolling working and a few other things. Now, we were thinking about building a phone at that time. And when I saw the rubber band inertial scrolling and a few of the other things, I thought, oh, my God, we can build a phone out of this. And I put the tablet project on the shelf because the phone was more important. And we took the next several years and did the iPhone.
And
when we got our wind back and thought we could take on something next, pulled the tablet off the shelf, took everything we learned from the phone, and went back to work on the tablet.
Ja, slim.
Ja, maar dit is echt heel bijzonder. Dat je moet je voorstellen dat ongeveer in 2001 waren ze begonnen met de iPad. Ongeveer in 2003-2004 hadden ze de iPad af. Die team heeft 4 jaar lang keihard gewerkt om een iPad te maken.
Ja.
En net voordat hij helemaal af was in de lancering gepland, wat zegt hij tegen het team?
Oeh, leuk, maar...
Nee, we gaan het niet meer doen. We gaan het niet lanceren. En zijn woorden waren, ik kan dit nu niet verkopen. De wereld is nog niet klaar voor een iPad.
Ja.
Want er waren toen al eerste iPads, maar die waren wel gemaakt, maar die werden nog niet verkocht. Hij zei, ik kan dit nog niet verkopen.
Nee.
Dus heeft hij het team dat 4 jaar lang keihard gewerkt heeft on hold gezet, heeft het gewoon op de plank gelegd, om tegen dat team te zeggen, ga nog maar eens 3 jaar lang doorwerken aan een iPhone.
Ja.
Ja, zo een keuze maken. Geen manager had deze keuze gemaakt. Nee. Dit kunnen alleen bouwers kunnen dit.
Ja.
En die combinatie tussen een bouwer en een verkoper. En iemand die een mensen kan leiden. En dit kan, dat mensen dit accepteren van je. En dat je een visie hebt van dit, de wereld is nog niet klaar voor wat ik nu maak. En, heeft het uiteindelijk. Heeft hij dat op de plank gelegd? Is hij de iPhone lanceren in 2007? En 3 jaar later is hij met de tablet gekomen in 2010.
Nou,
toen echt een heel groot succes. Maar die tablet had hij al iets van 7 jaar eerder dan de officiële lancering al af. En hij heeft uiteindelijk dat doorgestopt in de iPhone. Want toen Bas Oording, een Nederlandse designer, is hier erg bij betrokken geweest. Volgens mij bedoelt hij hem ook. Dat die iPhone, die telefoons hadden toen zo'n stokje. En het was dat multitouch. Het was extreem belangrijk om een iPhone te kunnen bedienen met je vingers. En dat je kan typen met meerdere vingers.
Ja.
En zonder stokje. En dat scroll effect. Dat spin en zoom.
Ja.
Daar heeft Bas Oording aan meegewerkt. En dat bouncy effect. Mm-hmm. Dat heeft hij zelf in een interview gezegd. Dat bouncy effect op een iPhone. En op eigenlijk alle Apple.
Wat is dat?
Ja, dat als je hem helemaal naar beneden gooit, dat hij dan terugbounce.
Oh, ja.
Dat heeft Bas Oording bedacht.
Vet.
Nederlander.
Wat leuk. Ik zie jou zelden. Nou, ik zie jou best wel vaak begeesterd, maar zelden zo begeesterd.
Ja, maar ik vind dit echt. Dit vind ik zo knap dat je. Ja, dit zijn echt.
Dat je zo'n grote keuze durft te maken en ook kan maken, omdat je inziet.
En dat je het kan, dat je het durft en dat je het voor elkaar krijgt en dat het ook nog succesvol is.
Ja. Wauw, Steve.
Ja, dat vind ik mooi.
Het volgende fragment is een fragment uit 1995. Hier praat Steve over hoe hij naar de toekomst kijkt.
Well, You know, I think the internet and the web, there are two exciting things happening in software and in computing today. I think one is objects, but the other one is the web. The web is incredibly exciting because it is the fulfillment of a lot of our dreams that the computer would ultimately not be primarily a device for computation, but metamorphosize into a device for communication. And with the web, that's finally happening. And secondly, it's exciting because Microsoft doesn't own it, and therefore there's a tremendous amount of innovation happening. So I think that the web is going to be profound in what it does to our society. As you know, about 15% of the goods and services in the U.S. are sold via catalogs or over the television. All that's going to go on the web and more. Billions and billions, soon tens of billions of dollars worth of goods and services are going to be sold on the web. A way to think about it is the ultimate direct-to-customer distribution channel. Another way to think about it is the smallest company in the world can look as large as the largest company in the world on the web. So I think the web, as we look back 10 years from now, the web is going to be the defining technology, the defining social moment for computing. And I think it's going to be huge. I think it's breathed a whole new generation of life into personal computing. And I think it's going to be huge. Yeah.
Ja,
nou, had hij wel gelijk in, hè?
Kan niet zeggen dat spot on. Ja, dit was voordat Google was opgericht.
Ja.
Meta.
We hadden eigenlijk pas net het web, hè? Wanneer is dat gekomen?
Nou, ik denk dat wel dat de eerste... Er waren al natuurlijk apparaten die aan het internet verbonden waren.
Mm.
Maar dat hij voorspelde het sociale effect van het internet. En Amazon was, was net begonnen. Nou, in één keer was Amazon was natuurlijk... Dat is de reden waarom Jeff Bezos het... begonnen is. Hij kon in één keer elke boekenwinkel kon maar een x-aantal boeken verkopen.
Ja.
En hij kon in één keer
oneindig
veel boeken verkopen, want hij kon natuurlijk gewoon op een warenhuis opslaan en dan versturen.
Ja.
Dus hij, op het internet lijkt in één keer het kleinste bedrijf, het grootste bedrijf. Nou, dat is natuurlijk eigenlijk met Amazon gebeurd. Niet dat dit zo heel bijzonder is. Ik denk dat heel veel mensen hebben het internet voorspeld. Dus je kan daar tientallen video's mee. Dus dat is niet zo bijzonder. Maar je moet het wel hebben. Dus het gecombineerd met verkopen, bouwen en leiden, heb je ook een visie nodig.
Ja.
En de visie hoeft natuurlijk niet uniek te zijn, maar je moet er wel een hebben.
You know, the fundamental problem here is that headphones are a miraculous thing. You put on a pair of headphones and you get the same experience you get with a great pair of speakers, right? There's no such thing as headphones for video, right? There's not something I can carry with me that I can put on and it gives me the same experience I get when I'm watching my, you know, 50-inch plasma display at home. And, you know, until somebody invents that, you're going to have these opposing constraints.
Well, they have those huge goggles you can wear.
Oh, they're lousy. But,
ja, 2005. Wij noemen dat nu een VR-headset. Hij noemde dat een headphone voor video.
Ja.
En dat, ja, dat is natuurlijk jaren later is dat een beetje uitgekomen nu. Het is nog steeds nog niet bewezen of dat echt succesvol gaat worden.
Mm-hmm.
Maar ik vind dat zo mooi dat... Dat is echt gewoon dat first principle thinking, wat natuurlijk eigenlijk vaak visionairs doen, is gewoon helemaal terugberedeneren naar de core.
Yeah.
En dan weer opbouwen. En dan kom je uiteindelijk denk ik wel uit bij een VR-bril, bij een headphone voor video.
Als je dat, denkt van, wat hebben mensen nodig? Wat willen ze gaan gebruiken?
Ja, want als je nu gaat kijken naar, als je het gewoon helemaal opgebouwd, we zitten nu 8 uur per dag achter de computer, nou 9 van de 10 keer zitten we te zoomen. En dan zitten we dus op een stoel, op een bureau, lekker naar een plat scherm te kijken. Ja, dat is natuurlijk, dat is gewoon totaal niet menselijk. Het is aan alle kanten niet, klopt niet met hoe de mens eigenlijk is.
We worden er hartstikke krom van.
Dat daar uiteindelijk een keer verandering in komt. Dus een headphone voor video is eigenlijk heel logisch, vind ik.
Nou, het lijkt me ook wel weer heel onpraktisch. Want je kan niet meer kijken wat er om je heen gebeurt.
Nee, dat kan dus wel. Want je kan er wel doorheen kijken.
Oh, lijp.
Ja, je krijgt een... naar mijn idee denk ik... Ik geloof heel erg net als wat we met die quantumcomputer ook hadden. Ik denk uiteindelijk dat... Als je het logisch kan opbouwen van een beetje dat first principle thinking. Dus je dat helemaal opnieuw kan afbreken. En helemaal opnieuw kan opbouwen. En het klopt. En je gaat uiteindelijk... Het kan nu nog niet omdat je gewoon technologisch het nog niet haalbaar is. Maar het heeft een beetje wetenschappelijk en natuurkundig wijs geen beperkingen. Mm. Uiteindelijk. Dan gaat het er gewoon komen. Dan is het gewoon een kwestie van tijd. Want de mensen are tool builders.
Ja, dat zijn we. En daarmee sluiten we het stukje over visie af. Van Steve, als je het zo allemaal op elkaar legt, dan snap je wel dat Apple het grootste bedrijf is geworden. Alle tijden misschien wel. Toch? Ja.
Ja, nou ja, je moet het is natuurlijk ook wel factor geluk, maar...
Ja?
Ja, ik denk dat geen enkel bedrijf vaart wel zonder geluk.
Nee, natuurlijk.
Er zijn
altijd.
Echt wel... Elk bedrijf heeft kantelpunten die net even juist moeten vallen.
Ja, maar dit was duidelijk wel echt een unieke man. En waarvan ik eigenlijk ook nog niet zo 1, 2, 3 iemand zie die, waarvan ik denk, nou, dat is er eentje die lijkt op hem. Weet je wel? Maar goed, Gandhi was natuurlijk ook niet in grote getale aanwezig op de wereld. Martin Luther King ook niet. Deze mensen zijn toch wel uniek.
Ja, ik denk dat de dichtstbijzijnde is, denk ik. Elon Musk, die wordt het meest met hem vergeleken, denk ik. Mm.
We gaan naar het laatste rubriekje eigenlijk dat we hebben. Het gaat over levenslessen van Steve Jobs, want die zijn er natuurlijk ook. Maar hij is natuurlijk ziek geweest.
2004.
Werd hij ziek.
En daarna merk je echt dat hij veranderd is. Hij praat anders. Je voelt dat hij soort van op de brommer zit. Want hij weet dat hij niet lang te leven heeft.
Mm.
En hij heeft ook het grootste werk, heeft hij denk ik ook gedaan, nadat het kanker is geconstateerd.
Toen dacht hij, ik heb nog maar beperkte tijd, ik moet er nu tegenaan. Nou, laten we even luisteren. Hier, het eerste fragment waar we naar gaan luisteren, is hij overigens nog niet ziek.
It's very interesting. I was worth about over $1 million when I was 23. And over $10 million when I was 24. And over $100 million when I was 25. And it wasn't that important. Because I never did it for the money. I think money is a wonderful thing because it enables you to do things. It enables you to invest in ideas that don't have a short-term payback and things like that. But especially at that point in my life, it was not the most important thing. The most important thing was the company, the people, the products we were making, what we were going to enable people to do with these products. So I didn't think about it a great deal. You know, I never sold any stock and just really believed that the company would do very well over the long term.
Je zou bijna denken, het is een geldbeluste man die rijk kan worden, omdat hij zo'n groot bedrijf heeft, maar dat is niet.
Nou, dat zie je natuurlijk bij Warren Buffett ook. Er zijn heel veel betere beleggers dan Warren Buffett. En ik denk ook echt omdat Steve Jobs echt niet de enige is die dit allemaal zou kunnen. Alleen denk ik dat het grote verschil is met al die mensen. Ze zitten gewoon qua karakterwijs gewoon heel anders in elkaar. Zo'n Warren Buffett is gewoon de meest populaire nu, omdat hij gewoon het al. Hij doet het al 80 jaar.
Mm-hmm.
En er zijn heel veel gewoon mensen die doen het misschien 10 jaar heel goed in die outperformen. Misschien, die hebben veel betere prestaties dan Warren Buffett. Maar die gaan daarna gewoon die stoppen. En die gaan de luwte in. En die gaan gewoon rustig aan leven. En ik denk dat maakt het verschil. Bijvoorbeeld Elon Musk ook. Die had al 100 keer kunnen stoppen. Maar toch gaat hij maar door. En zulke soort mensen gaan de geschiedenis in. Omdat ze gewoon een hele leven constant bezig blijven. Constant maar doorgaan. En daar bouw je een soort van track record op. Een soort van zo'n lange track record. Dat je een soort van een legende begint te worden. En dat red je alleen als je 10 jaar doet, 20 jaar. Nee, dat je het gewoon je hele leven doet.
Want hij had op zijn 25e prima kunnen stoppen als je 100 miljoen waard bent.
Ja, maar dat is met alle grote mensen. Die hadden al 100 keer kunnen stoppen. Dat maakt hun. Dat is de reden waarom ze de geschiedenis in boeken.
Er is een andere drive.
Is dat ze hun hele leven daarmee doorgaan. En dat is denk ik Warren Buffett het mooiste voorbeeld. Het is by far niet de beste belegger. Er zijn wel 20 beleggers te vinden, of misschien wel veel meer, die veel beter zijn dan Warren Buffett. Alleen omdat hij het zo lang doet, wordt hij een legende.
Ja.
Now, I've actually always found something to be very true, which is most people don't get those experiences because they never ask. I've never found anybody that didn't want to help me if I asked them for help. I always call them up. I called up, this will date me, but I called up Bill Hewlett when I was 12 years old, and he lived in Palo Alto. His number was still in the phone book, and he answered the phone himself. Did I? Yes? He said, hi, I'm Steve Jobs. I'm 12 years old. I'm a student in high school, and I want to build a frequency counter. And I was wondering if you had any spare parts I could have. And he laughed, and he gave me the spare parts to build this frequency counter, and he gave me a job that summer in Hewlett-Packard, working on the assembly line, putting nuts and bolts together on frequency counters. He got me a job in the place that built them. And I was in heaven. And I've never found anyone who said no or hung up the phone when I called. I just asked. And when people ask me, I try to be as responsive, you know, to pay that debt of gratitude back. Most people never pick up the phone and call. Most people never ask. And that's what separates sometimes the people that do things from the people that just dream about them.
Je moet dus eigenlijk niet alles zelf willen doen.
Nee, ja, je
vraag
moet
hulp.
Ja, je moet gewoon vooral naar mensen toe gaan. Als je wil.
Stap erop af.
Ja. En nog erin dat ik jou een LinkedIn berichtje heb gezien.
Ja, dat weet ik nog heel goed.
Dus natuurlijk, je moet gewoon initiatief nemen.
Mensen vinden het altijd leuk om anderen ook te helpen. Ik vind het ook leuk om anderen te helpen.
Ja, dat is ook zo fijn aan Twitter, vind ik. Dat Heel veel mensen die in de podcast komen, die stuur ik gewoon een berichtje via Twitter. Zelden krijg ik terug, nee, dat wil ik niet.
Ja.
Dus je ga gewoon stuur mensen berichtjes. Als je iets van iemand iets wil, vraag gewoon iets aan iemand.
Ja.
I think everybody in this country should learn how to program a computer. Should learn a computer language. Because it teaches you how to think. It's like going to law school. I don't think anybody should be a lawyer. But I think going to law school would actually be useful because it teaches you how to think in a certain way. In the same way that computer programming teaches you in a slightly different way how to think. So I view computer science as a liberal art. It should be something that everybody learn, you know, takes a year in their life. One of the courses they take is, you know, learning how to program.
Ja, dit vind ik zo mooi. Want er wordt altijd gezegd, ja, waarom leren ze niet beleggen, omgaan met geld op school? En er wordt altijd gebashed op onderwijs wat er niet geleerd wordt.
Mm.
Ik vind dat hij zegt, legt eigenlijk uit hoe scholen moeten zijn en hoe je jezelf leren moet zien. Is dat je, het gaat er niet om wat je leert, maar je moet leren zodat jij kan leren denken. En dat is de reden waarom hij zegt, je moet eigenlijk iets van een development course doen. Want alles om je heen is met computers, is geprogrammeerd. Dus
niet alles, hè?
Nou, bijna alles. Dus je moet jezelf leren denken hoe een computer denkt. Alleen die vaardigheid heb je niet. Je hoeft niet zelf te leren programmeren. Je moet leren denken. En dat denk ik alleen maar ook met AI nu, met ChatGPT en zo, wordt steeds belangrijker dat je jezelf leert denken. Denk ik wel, in plaats van iets leert.
Ja.
Je moet geen kennis leren, maar je moet leren denken.
Je moet leren leren.
Ja, en als je eens een boek leest, is dat het mooie. Een goed boek leert jou niet iets, maar die geeft jou een soort van nieuwe kijk, waardoor jij leert denken of anders gaat denken. Dus eigenlijk de kracht van een boek zit hem niet in het lezen, maar in het moment dat je hem weglegt. Dat je,
dus je gaat contempleren.
Ja.
Ja. Maar daarvoor moeten we Steve Jobs zijn boek lezen, dan denk ik.
Nou, hij heeft natuurlijk niet echt boeken zelf geschreven.
Zijn biografie.
Ja, die zijn natuurlijk niet door hem geschreven. Ik heb al in de show notes een aantal boeken gezet die ik zelf gelezen heb, die ik zelf het beste vond. Ik heb heel veel boeken gelezen. Becoming Steve Jobs vind ik thuis beter dan de biografie van Walter Isaacson. Is ook wel een goed boek, hoor. Maar, ik heb ze in de show notes gezet.
Oké, leren we dan een beetje leren?
Ja.
Of moet je eerst echt een programmeercursus doen? Ik ben best bereid, hoor.
Nou, het is niet of. Het zijn twee losse dingen, denk ik.
Moet het allebei doen?
Ja, ik vind dat het heel belangrijk is dat iedereen, vooral in deze tijd, begrijpt hoe computers werken. De computers zijn heel logisch. Dat je dat logisch denken van software en van computers snapt. Net als dat is een mooi voorbeeld met mijn schoonvader. Die staat voor een ketel. En die kan gewoon kijken, daar is waarschijnlijk het probleem. Want die kan gewoon dat ding helemaal volgen, die snapt dat helemaal. Maar als ik hem moet helpen en hij zegt, dit werkt niet, dan kijk ik en dan stel ik hem één vraag. En dan weet ik al ongeveer welke 2% ik moet gaan kijken op zijn computer.
Ja, je weet waar in de keten je moet zijn.
Ja, ik snap gewoon de hele logica van dat ding. Dus ik kan gewoon zo snel problemen oplossen.
Ja, dat is onmiskenbaar handig.
Maar dat betekent niet dat ik alles kan bouwen en programmeren. Maar dat ik snap hoe zo'n ding werkt, hoe zo'n ding denkt. En die vaardigheid, daar heeft hij het over.
Het gaat uiteindelijk in je verplaatsen in iets anders. En dat is dus in dit geval dan een computer.
Ja, maar ik denk dat een vaardigheid is die voor iedereen handig is.
Ja, empathie met computers.
Ja, maar dat geldt eigenlijk in alles. Ik denk dat Charlie Munger ook zegt. Je moet heel veel lezen. Charlie Munger die weet ook heel veel over de psychologie van de mens.
Ja, leer processen kennen en dan kun je veel meer vragen beantwoorden dan als je alleen één specifieke vraag leert te beantwoorden. Ja, ja, nee, dat is daar zit een grote waarheid in. Ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe zou hij erover denken. Steve, are you still there?
Still here, Milo, certainly. Wow, you guys did an amazing job. I'm highly impressed. Your podcast is probably the best in the world.
Oh, stop it, Steve.
Yeah, now you're just being nice.
Yeah. Hey, and Steve, after all this, I was wondering, what do you think was the most important lesson that Pim and young entrepreneurs took from you?
Let me think. I think that would be probably stay hungry, stay foolish. By staying hungry, I mean maintaining a relentless curiosity and passion for learning. It's essential to have an insatiable appetite for knowledge, a genuine desire to explore new ideas, industries, and technologies. Never settle for the status quo. Always seek ways to improve, innovate, and push the boundaries of what is possible. So stay hungry. And what do I mean by stay foolish? Staying foolish means embracing a willingness to take risks, even in the face of uncertainty or skepticism. It means daring to think differently, challenging conventional wisdom, and having the courage to pursue your vision, even when others doubt its feasibility. It's about having the audacity to pursue your dreams and persevere through setbacks and failures. I think that is the most important lesson, at least I hope so. Remember, it is the ones who are crazy enough to think they can change the world who often do.
Nou, ik heb meegeschreven. Hoe luister jij hier naar, Pim?
Ja, het is natuurlijk wel een beetje een samenvatting van wat we natuurlijk net allemaal hebben gezien.
Ja.
Dit komt natuurlijk heel erg op het laatste stuk van zijn leven. Ja, blijf nou gewoon zoeken. Dat je iets vindt wat je leuk vindt. Want je leeft maar één keer.
En dat het foolish mag zijn, daar zit ook een soort geruststelling in. Er zit ook speelsheid, is het.
Ja, je moet gewoon een paar keer... Je moet jezelf de ruimte geven om gewoon een paar keer tegen de muur aan te lopen.
Ja,
maar zolang je dat doet vanuit een passie in je, is het eigenlijk helemaal niet zo erg.
Nee. Ja. By the way, Steve, for myself, I was wondering... Is it true that you were one of the world's first vegans?
Wow, the first? I wouldn't dare to claim that, but it is true that I followed a vegan diet for a significant portion of my life. I made the decision to adopt a vegan lifestyle in the early 1970s. From a health standpoint, I believed that a plant-based diet could contribute to overall well-being and longevity. I also explored Eastern philosophies, such as Buddhism, which promote compassion towards all living beings, including animals.
Well, I can only be in favor of that. Steve, one last question. Pim has just become a father again for a second time. It's a girl this time. Would you have any good advice for one of world's newest inhabitants?
Your time is limited, so don't waste it living someone else's life. Don't be trapped by dogma, which is living with the results of other people's thinking. Don't let the noise of others' opinions drown out your own inner voice. And most important, have the courage to follow your heart and intuition. They somehow already know what you truly want to become. Everything else is secondary.
Well, thank you, Steve. Yeah. Dit was allemaal natuurlijk AI gegenereerd met behulp van fantastische programma's die Pim allemaal kent. Maar dit laatste fragment dat kwam uit zijn Stanford graduation speech. En die hadden we eigenlijk het liefst integraal erop willen zetten, Pim.
Ja, maar die duurt een beetje lang, 15 minuten.
Ja, maar het is zo goed.
Ja, ik denk dat het... Dat je die zeker een keer moet kijken. Als je die nog niet hebt gezien, staat in de show notes.
Ja.
Die heeft hij gedaan een jaar nadat dat er kanker geconstateerd is. En ik vind zelf dat vanaf dat moment is hij echt veranderd. Het is een hele mooie speech, vind ik.
Ja, nou, die staat in de show notes. Ga die zeker kijken als je dat nog niet hebt gedaan. En ja, dan zijn we er doorheen, hè, Pim. Het was een bijzondere aflevering.
Zeker, ik heb er heel erg van genoten.
Voor het eerst zijn we over het uur heen gegaan.
Ja, dat gebeurt wel eens, ja.
Maar ik vond dat hij het waard is.
Mooi.
En daarmee sluiten we dan maar af, jongens. En dan zeg ik, Steve, bedankt. En investeer in je kennis en beleg met beleid.